wachten nog enkele mensen, zegt de koster. Maar ik zal vast beginnen, want ik moet even iets uitleggen. Niet voor u die hier bent, maar voor sommige luisteraars voor de kerktelefoon. Het is namelijk zo dat wij, zoals u weet, door de week via de kerktelefoon niet alleen verbonden zijn met onze eigen luisteraars, maar ook met luisteraars van de hervormde kerk. En u heeft er in het hervormde kerkblad gestaan dat er vanavond een lezing gehouden zou worden, of althans een band zou worden afgedraaid met een lezing van mij over Bunyan. Dat gebeurt dus niet. We zijn hier vanavond samen voor een zendingsavond. Dus de hervormde luisteraars, hopelijk luisteren ze toch mee, kunnen ook vanavond iets horen over de zending van onze kerken. Met name het zendingsgebied in Botswana. En vanavond zal ik heel weinig zeggen, alleen maar ter inleiding. Verder is het woord aan dominee Carlier, de zendingssecretaris. Wel zover deze toelichting voor degene die het niet wisten. Dan zullen we snel gaan beginnen, want het is inmiddels 7:30 geweest. Ik stel voor dat we allereerst zingen uit Psalm 86, het 5e vers. Al de heidenen door uw handen voortgebracht. In alle landen zullen tot u komen, Heere, bukken voor uw aanschijn neer. Psalm 86, het 5e vers. Aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Heere, wij komen vanavond tot u. Het is een avond midden in deze week, op deze opnieuw stormachtige dag. En we mogen vanavond hier samen zijn om een zendingsavond te hebben. We zeggen uw naam dank dat we, ondanks het toch wat barre weer, allen hier mogen zijn. Heel in het bijzonder willen we uw naam danken dat u dominee Carlier hier gebracht hebt, zodat hij vanavond iets mag laten zien en ook iets mag vertellen over het werk wat de liefde van zijn hart heeft, het werk van de zending. Wil u geven dat we samen een goede avond mogen hebben? Wil u met ons zijn zoals we hier in de zaal bij de kerk samen zijn? Denk ook aan de luisteraars voor de kerktelefoon die meeluisteren, ook al kunnen ze niet zien wat vertoond wordt, maar misschien toch iets mee mogen nemen van dat wat gezegd wordt. En wil u geven dat we onder de indruk geraken van het werk wat gedaan wordt, maar ook dat op ons hart gebonden wordt de noodzaak om te bidden voor de voortgang van het werk. Geef dat uw koninkrijk mag komen. Niet alleen hier in deze lage landen bij de zee, maar ook in zuidelijk Afrika, in Botswana, in het gebied waar de Venda's wonen, in Indonesië en waar ook ter wereld door kerken en stichtingen zending bedreven wordt. Wil u, Heere, dat werk zegenen. We willen vanavond heel in het bijzonder ook de zendingswerkers allen aan u opdragen. En dan denken we heel aan het bijzonder met degene met wie we ons speciaal verbonden weten. Broeder en zuster Wessels met hun kinderen en broeder en zuster Visser. Heere, wil u hen bijzonder gedenken met hun familie, van wie er velen hier zijn. Wil u geven dat zij kracht, wijsheid, genade van u ontvangen mogen en dat het werk gezegend mag worden. Wil u deze avond in ons midden zijn. Bewaar ons voor de zonde. Geef ons alles wat nodig is. Wil u Dominic Allier sterken en helpen bij het werk wat hij vanavond doen mag. En geef u ons een goede avond. Onder uw zegen. We vragen dat om Jezus Christus wil uit genade. Amen. Ik wilde een klein gedeelte lezen uit Marcus 13, eerste gedeelte van het hoofdstuk. En daar ter opening een paar woorden over zeggen. Het zal echt niet veel meer zijn dan een paar woorden, want het gaat alleen maar om een openingswoord. Marcus 13, vers 1 tot en met 13. Marcus 13, 1 tot en met 13. En als hij uit de tempel ging, zeide een van zijn discipelen tot hem: Meester, ziet hoedanige stenen en hoedanige gebouwen. En Jezus antwoordende zeide tot hem: Ziet gij deze grote gebouwen? Er zal niet één steen op de andere gelaten worden, die niet afgebroken zal worden. En als hij gezeten was op de Olijfberg tegen de tempel over, vraagde hem Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas alleen: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En welk is het teken wanneer deze dingen alle volleindigd zullen worden? En Jezus hun antwoordende begon te zeggen: Zie toe dat u niemand verleide. Want velen zullen komen onder mijn naam, zeggende: Ik ben de Christus. En zullen velen verleiden. En wanneer gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen, zo wordt niet verschrikt, want dit moet geschieden, maar nog is het einde niet. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen aardbevingen zijn in verscheidene plaatsen en er zullen hongersnoden wezen en beroerten. Deze dingen zijn maar een beginsel der smarten. Maar ziet gij voor uzelf toe, want zij zullen u overleveren in de raadsvergaderingen en in de synagogen. Gij zult geslagen worden en voor stadhouders en koningen zult gij gesteld worden om mijnentwil, hun tot een getuigenis. En het evangelie moet eerst gepredikt worden onder al de volken. Doch wanneer ze u leiden zullen om u over te leveren, zo zij tevoren niet bezorgd wat gij spreken zult. En bedenkt het niet maar zo wat u in die uren gegeven zal worden. Spreek dat. Want gij zijt het niet die spreekt, maar de Heilige Geest. En de ene broeder zal de andere broeder overleveren tot de dood. En de vader het kind. En de kinderen zullen opstaan tegen de ouders en zullen hen doden. En gij zult gehaat worden van allen om mijns naams wil. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Wanneer ik vanavond een paar woorden ter opening mag spreken, mag ik u nog niet welkom heten, al doe ik dat ook wel eigenlijk. Maar dat is de taak van de voorzitter van de zendingscommissie, die hoopt dat straks te doen. Dus daar zal ik maar niet te lang bij stilstaan. In ieder geval ben ik blij dat u er allemaal bent. Laat ik dat dan wel zeggen. Ik zou met u een paar gedachten willen overwegen naar aanleiding van dit gedeelte en dan vooral het 10e vers. En het evangelie moet eerst gepredikt worden onder alle volken. Dat is een woord wat staat midden in een tekening van de dingen die gebeuren aan het einde der tijden. En als het u vergaat zoals het mij vergaan is bij het lezen van dit Bijbelgedeelte, dan lijkt het in heel veel opzichten alsof we een portret voorgeschoteld krijgen van wat er in onze dagen gaande is. In de brede wereld rondom ons heen horen we van oorlogen, onoplosbare conflicten, geruchten van oorlogen. Horen we van vervolgingen, al ligt dat misschien wat onder een dekmantel in onze tijd. Horen we ook van aardbevingen en allerlei geweldige natuurrampen. En daarvan zegt de Heer Jezus hier dat al die dingen voorboden zijn van het einde der tijden wat komt. En te midden van al die verschrikkingen, oorlogen, aardbevingen, natuurrampen, staat dan zo heel eenvoudig. En ook is een teken van de wederkomst van de Heer Jezus dat eerst, dat wil zeggen voordat de dag van de wederkomst aanbreekt, het evangelie verkondigd moet worden aan alle volken. Zending is dus ook een teken van de tijd. In die diepe Bijbelse zin van het woord. Het is veel meer, maar dat is het ook. En het is goed om daar vanavond een moment bij stil te staan. Want wanneer de Heer Jezus dat zo zegt, en eerst moet het evangelie verkondigd worden aan alle volken. Wat bedoelt hij? Van wie moet dat eigenlijk? Moet dat van zendelingen of van zendingsdeputaten? Ja, ten diepste dat ook wel. Maar dat is natuurlijk niet de strekking van de woorden. Het moeten in onze tekst is allereerst een moeten van Gods wegen. We zouden het zo kunnen zeggen, het is het moeten van het welbehagen van God. God wil dat voordat het einde komt, de hele wereld bekend wordt met zijn evangelie. Dat moet van Gods wegen. En onder die hoge ernst en onder die hoge roeping staat de zendingsarbeid van de kerk. Het is geen liefhebberij van mensen. Stel u voor dat het dat was. Het is het welbehagen van de Heere. En het welbehagen van de Heere, dat is altijd het welbehagen in Christus. Ik denk bij het woord welbehagen vaak aan de woorden uit het Jesaja boek, het evangelie van Jesaja, zouden we bijna kunnen zeggen, Jesaja 53. Als het gaat over de man van smarten, de lijdende knecht van de Heere, en u weet, dat is een oudtestamentisch woord wat heen wijst naar de Heere Jezus Christus. Dan staat er aan het slot van dat hoofdstuk dat het welbehagen van God door zijn hand, dat is door de hand van de Messias, gelukkig zal voortgaan. Dus dat moeten van de zendingsarbeid, dat zal gelukkig voortgaan tot het einde der tijden toe. Door de Heere Jezus Christus. God wil het. Christus heeft zijn bloed ook voor het zendingswerk gegeven. Opdat het welbehagen van God, het moeten van de prediking van het evangelie, voortgang zal vinden. Wat betekent dat voor ons? Wel, dat betekent allereerst dat degenen die daadwerkelijk in de zending mogen werken, en dan denk ik aan zendingswerkers, aan mensen die het evangelie mogen verkondigen in Botswana, onder de Venda's, in Indonesië of waar ook ter wereld, dat God zelf daarachter staat met zijn welbehagen. Het is zijn opdracht. En dat hij door het werk van de Heere Jezus Christus ook kracht, bekwaamheid en hulp wil schenken. Wanneer dat werk dus moet gebeuren, betekent het voor ons binnen de gemeente, als zendingsvrienden, dat wij allereerst voor het werk van de zending mogen bidden. Mogen bidden in het licht van het woord van de tekst dat het werk wat God opgedragen heeft aan de kerken en aan de zendelingen heel bijzonder, dat het voortgang mag hebben, dat het koninkrijk van God op die zendingsvelden mag komen. En dan mogen we pleiten op dit woord, Heere, het moet toch gebeuren van u. Het is niet onze zaak. Het is niet de zaak van broeder en zuster Wessels of van broeder en zuster Wiegel of van de zendingsdeputaten. Het is Gods zaak. Vervolgens mogen we ook in alle eenvoud proberen mee te leven. Dat is allereerst in het gebed, maar ook in onze gedachten. Ook in stoffelijke blijken van meeleven, zoals we dat vroeger plachten te zeggen, onze gaven geven, een teken van meeleven laten horen of laten zien door een kaart of een brief te sturen. Het zijn dingen die heel eenvoudig ook hier allemaal bij behoren. En er hoort ook bij dat we van het zendingswerk wat meer leren, wat meer zouden weten. Onbekend maakt onbemind, zegt een spreekwoord wat heel werelds kan worden uitgelegd. Maar wat ook in het licht van het woord van de Heere diepe zin heeft. En daarom is het goed dat we vanavond samen mogen zijn, broeders, zusters, jongelui, dat we mee mogen luisteren en dat we mogen horen en zien over wat het werk van de zending is. Goed begrepen, het is maar een klein stukje. Het is het zendingswerk van onze kerken en de zending wereldwijd, dominee Carlier weet dat veel beter dan ik, is veel groter dan het werk van onze deputaten en van onze zendelingen. Maar toch is het goed dat onze aandacht er vanavond op gericht wordt. En dat wij op die manier iets gaan zien van wat geschieden moet. En als we dan, en dat is het laatste wat ik zeg, in dat licht bij de zending stilstaan, zullen we het niet vergeten. Dat de Heere Jezus die grote reden over de laatste dingen die hij hier uitspreekt en die we niet helemaal konden lezen, afsluit met een woord voor u en voor mij. En als deze dingen geschieden, zeg ik u, en ik zeg het tot allen, waakt. Waakt, opdat wij de tekenen van de tijd zien. Opdat we met de zending meeleven. Maar niet als iets wat aan ons hart voorbij zou gaan. Maar wat ons zou stemmen, zou dringen tot waakzaamheid. Om de Heer te zoeken. En als we de Heere nog niet kennen, om de Heere te leren kennen. Want dat is nodig. Op de zendingsvelden en hier. Ook in Middelharnis. Met deze enkele woorden zou ik graag deze bijeenkomst willen openen. We hopen samen een goede en gezegende avond. Het woord is aan de voorzitter van de zendingscommissie, broeder Van Dieren.
Namens de zendingscommissie mag ik u allen hartelijk welkom heten. In de eerste plaats uiteraard onze gast deze avond, dominee Carlier, die uit Hilversum vandaan hierheen gekomen is om ons vanavond het een en ander te laten zien. De aanwezigen hier hartelijk welkom. Ik heb gezien dat er heel wat familieleden van onze zendingswerkers aanwezig zijn. Vanuit de gemeente zijn er gelukkig een heleboel mensen. En ik zie tot mijn vreugde ook heel wat jongelui vanavond. Ik hoop dat jullie ook met veel plezier en met veel interesse dit kunnen volgen. En tenslotte ook een welkom aan de luisteraars via de kerktelefoon, zowel Middelland en Sommelsdijk, die ook met ons verbonden zijn. Het is al vaker gememoreerd en ik begin er weer mee. De doelstelling van onze zendingscommissie is onder andere onze gemeente betrekken bij de zendingsactiviteiten van onze werkers in Zuid-Afrika. En ook vanavond staat dit werk weer in het middelpunt. Dominee Carlier, ik wil hem even inleiden, is zendingssecretaris van de zendingsdeputaten. Dat betekent dat hij eigenlijk de spil is van al het werk wat op het zendingshuis gebeurt. De contacten met de werkers daar, het doorsluizen van berichten hier, het periodiek verzorgen. Enfin, hij heeft er heel veel werk aan. Hij is, heb ik vernomen, als kandidaat 40 jaar geleden, dat was in 1954, ooit eens een keer in Middelharnis geweest. Hij heeft in de loop der jaren diverse gemeenten gediend. En ik heb gelezen dat hij per 1 januari 1986 benoemd is als secretaris van zendingsdeputaten. Dus dat doet hij intussen ook al heel wat jaren. En ik ben blij dat hij vanavond nog hier is, want hij is, zoals het er nu uitziet, wel aan zijn laatste jaar bezig. Eind dit jaar hoopt hij met emeritaat te gaan. Dat betekent dat we iemand in ons midden hebben die er toch heel wat van kan vertellen en uit een rijke ervaring kan putten en daarover kan praten. Ik denk dat het ook een heel boeiende, interessante en leerzame avond wordt. Hij is vorige zomer, vertelde hij, in de maanden augustus, september op het zendingsveld geweest. Heeft daar uiteraard veel gesprekken gevoerd, dia's gemaakt. En dat zal de kern van de lezingen zijn, hetgeen wat we deze avond kunnen zien en horen. Het is de bedoeling dat voor de pauze Dominic Calleer eerst iets vertelt en daarna wat dia's gaat zien van Hessel en Kobe Visser. Daarna pauze en na de pauze wordt de gelegenheid gegeven vragen te stellen. En zien we nog wat dia's van de familie Wessels. Dus vragen, u krijgt zeker de kans om vragen te stellen. En ik ben ervan overtuigd dat die deskundig beantwoord worden. Ik wens u een heel goede en leerzame avond toe. Ik wil graag het woord geven aan Dominic Calleer.
Hij mag wel weg, dan blijf ik hier even staan. Broeders en zusters, jongens en meisjes, het is me een genoegen om vanavond hier te zijn, dat kunt u begrijpen, als zowel Kobe als Jan hier uiteindelijk toch vandaan komen. En ik denk dat ze u best via Vissersnieuws en Gansienieuws op de hoogte houden van de ontwikkelingen in Botswana. Maar aan de andere kant, om er ook eens wat over te vertellen, zo vanuit het gezichtspunt van zendingsdeputaten, is, dacht ik, een goede zaak. Want ieder belicht het zo vanuit zijn eigen gezichtspunt. Zendingsdeputaten kregen van de synode in 89 de opdracht om uit te zien naar een vierde zendingsterrein. En er is nogal eens de vraag gesteld, hoe doe je dat nu als deputaten? Nou, broeders en zusters, jongens en meisjes, dat gebeurt eigenlijk nog steeds op dezelfde manier als waarop Paulus zijn weg gevonden heeft door Azië heen naar Europa. En het mag dan misschien heel bekend in de oren klinken, de roep van de Macedonische man, kom over en help ons. Sommigen vinden dat een erg goedkoop iets om over de zending te spreken. En toch blijft dat altijd nog iets wezenlijks bij het zendingswerk. Want uiteindelijk bepalen niet wij waar volkeren zijn die nu met het evangelie in aanraking moeten komen. Het is de Heere, de koning van de kerk zelf, die de leiding daarvan in handen houdt. En als je niet de weg gaat die hij wijst, dan ga je eigen wegen. En als je eigen wegen gaat, dan heb je geen fundament om op te staan als je in problemen komt. En laten we nou eerlijk zijn. Waar het evangelie komt, daar komen problemen. Want dominee Baas, die zei terecht, de vervolgingen, hè, dat sneeuwt soms wel eens wat over in onze tijd, omdat wij in Nederland gewend zijn om in alle vrijheid onder het evangelie te leven. Maar vervolging is meer dan dat je bij wijze van spreken om het evangelie gekruisigd wordt. Zoals Petrus. Of gedood wordt, zoals apostelen en Stefanus. De vervolging van het evangelie is de tegenstand tegen het evangelie. En waar het evangelie vrucht draagt, broeders en zusters, jongens en meisjes, daar heb je iets van die tegenstand, die komt zichtbaar en die ervaar je. En of dat nou in de vorm is van een stukje apartheid, zoals we dat meegemaakt hebben in Zuid-Afrika, waardoor toch ook de verkondiging van het evangelie bemoeilijkt wordt door dat spanningsveld tussen zwart en tussen blank. Een spanningsveld wat zelfs dwars door de kerken in Zuid-Afrika heen loopt. En als u meeleeft, dan weet u dat. We hebben dat aan de lijve ervaren in die spanning rondom dat Siloam ziekenhuis. En dat uiteindelijk onze zendingswerkers, de artsen die daar werkten in dat ziekenhuis, de post moesten verlaten. Met als resultaat dat tot op de dag van vandaag zo'n mooi ziekenhuis, in onze ogen, zo'n mooi geoutilleerd ziekenhuis, nu nog maar voor 60% functioneert. En dan denk je, wat jammer. Terwijl daar het evangelie toch verkondigd werd. Waarom moet dat nu? Dat is de tegenstand toch ergens, al is het niet nadrukkelijk tegen het evangelie, maar uiteindelijk zal de duivel en het koninkrijk van de duisternis alles gebruiken om ergens die doorwerking van het evangelie ongedaan te maken. En in ieder geval te belemmeren. Op welke manier dan ook. Dan is het de bemoediging. Als je ineens een proefschrift ontvangt van dominee Rabali, die dan nu leiding geeft aan de vormingscursussen van IA, die Bijbelschool in Venda. En dat je dan in zijn voorwoord leest dat hij ooit als heidense jongen door het Siloam ziekenhuis in aanraking kwam met het evangelie. En hem dat zo geraakt heeft dat dat zijn leven heeft veranderd. Kijk, dan komt Siloam ineens in een ander licht te staan. Hij heeft zijn studie voltooid, zijn proefschrift geschreven, hij is doctor in de theologie, goed gereformeerd en een man van goede geestelijke wijsheid, die op een bijzonder fijne manier leiding geeft daaraan de Venda-kerken en de groei, de geestelijke groei ook en de numerieke groei, die zit er nog steeds in, ondanks alle problemen rondom Siloam. Ik wil er dit mee zeggen. Als je niet zeker weet, ook als zendingsdeputaten, dit is de weg die de Heere ons gewezen heeft, dan in de problemen slaat iets van je werk onder je voeten weg. Op deze manier blijft het staan. Want je krijgt altijd weer een stukje bemoediging mee. Ik vertel dat even. Mede in verband met de keuze 1889, 1890 van Botswana als zendingsgebied. Waar hoorden we nu duidelijk iets overkomen van wat Paulus ervaren heeft in dat kom over en help ons? We waren niet zo erg op zuidelijk Afrika, want we hadden al problemen genoeg gehad met de apartheid, zowel in het Kwandebellengebied als in het Venda-gebied. Maar professor Van Rooij, ooit zendeling in onze dienst in Venda, later hoogleraar aan de zwarte opleiding van de gereformeerde kerk in Zuid-Afrika, Hammanskraal, die schreef ons een brief toen hij hoorde dat we bezig waren een nieuw terrein te zoeken. En hij schreef: broeders, mag ik jullie aandacht eens vragen voor de Bushmen, de bosjesmensen, daar in Botswana en in Namibië. En met name in Dakar, waar Bram Leroux werkt. Want, schreef hij, het lijkt wel alsof deze volksgroep de laatsten zullen zijn die met het evangelie in aanraking komen. Want hun maatschappelijke status is zo armoedig, en ook hun positie binnen de volkeren hier is zo laag. Deze mensen behoren gewoon tot de minsten hier in zuidelijk Afrika. Dus als jullie een roeping zien, kom dan naar de Bushmen en verkondig hen het evangelie. En sta dominee Leroux bij de taak die hij van de Heere heeft ontvangen. Daar hebben we diep over nagedacht. We zijn er toch wel op een bijzondere manier uiteindelijk in geleid. En er was één ding wat ons geweldig aansprak. Dat Botswana nou één van de landen in heel Afrika was waar min of meer een democratie heerste. Dat hangt helemaal samen ook met de eerste president die ze gehad hebben, Seretse Khama, die getrouwd is met een Londense typiste, Ruth Williams. Seretse is intussen overleden, zijn vrouw leeft nog. En deze man heeft toch min of meer van Botswana een democratie gemaakt. En toen dachten wij, ik zou bijna zeggen in onze onnozelheid, als je in Botswana gaat werken, heb je in ieder geval geen problemen rondom apartheid en al die toestanden. En je hebt ook geen probleem dat de ene volksstam de ander domineert en overheerst met alle mogelijke conflicten die er zijn. Dus Botswana was voor ons een zeer veilig terrein. En deswegen zeer welkom naar alle spanningen in Venda en Zuid-Afrika. We zijn aan het werk gegaan. Hessel en Kobi zijn uitgezonden als eerste en dat ging heel voorspoedig. Op de vergadering van november maakten we de keus voor Botswana. Hessel en Kobe stonden als het ware als een godsgeschenk klaar om uitgezonden te worden. Ze hadden zelfs al de tickets in verband met de uitzending van Sil Wycliffe, Bijbelvertalers, naar Nieuw-Guinea, het Australische deel van Nieuw-Guinea. Nou, de tickets zijn ingeleverd en in plaats van dat ze daar naartoe gingen, werd hun uitzending al in maart het jaar daarop werkelijkheid. Maart 1991. Nou, voorspoediger kan de weg niet gebaand worden. En Jan en Beppie gingen als zendelingen een jaar daarna. Wat wil je nog meer? Totdat de spanningen kwamen. Nou, je hebt allemaal mee kunnen leven. En zeker hier in Middelharnis hebt u natuurlijk meegeleefd. Dat ineens Braam en Willemien Leroux in augustus het land uitgezet werden per 31 augustus. Vanwege de minister van Binnenlandse Zaken van Botswana. En dan denk je, wat nu? Want als het verblijf van Braam en Willemien niet langer van nut is voor Botswana, wat is dan het verblijf van Hessel en Kobe nog langer van nut voor Botswana? Want per slot van rekening zijn die bezig met de Naro-taal die nog niet in een grammatische vorm gegoten was, ook niet op schrift stond. Daar was Hessel mee bezig. Hij ontwikkelt die taal, hij brengt die taal op schrift, het wordt leesbaar. Dat wil zeggen, je kunt er ook in gaan onderwijzen. Nou, u weet Kobi, de onderwijzeres, die met haar gaven nou, dat prachtig begeleiden, een heel alfabet ontwierp en er ook bezig was om mensen te onderwijzen in de Naro-taal. Maar Botswana zei, dat is niet van nut voor Botswana. Dat werk van Braam Leroux. Want in feite maakte de Bushmen, de bosjesmensen, te zelfstandig. En dat wilden ze niet. Vorig jaar was het jaar van de inheemse volkeren, de Verenigde Naties. Maar Botswana weigerde om de Bushmen te erkennen als inheemse volkeren. Ze zeiden de Bantus die er wonen. De Tswana's en de Herero's zijn net zo goed inheemse volken. En de Blanken die er zijn, zijn ook inheemse volken. Wij horen bij Botswana en we hebben niet een apart soort dat Bushmen heet. En daar hebt u eigenlijk het hele probleem zitten. De Bushmen mogen in feite niet iets zelfstandigs worden in Botswana. Want een staat van Bushmen binnen de staat Botswana, dat zal men niet accepteren. Nou, dat is helemaal de bedoeling niet geweest van Braam en Willemien. Nog minder van Hessel en Kobe. Nou, Jan en Beppie zijn er in feite te kort om zoiets al te gaan propageren. Waar het om gaat is dat deze mensen in het licht van het evangelie, broeders en zusters, jongens en meisjes, net zo belangrijk zijn als zwarte Tswana's en Herero's en als blanken. En of dat nou Engelsen of Hollanders van afkomst zijn, dat maakt niet. Want in het evangelie is er geen onderscheid tussen volkeren, rassen, niet tussen knecht en heer, niet tussen Griek en Jood. In Christus is ieder mens voor de Heere God gelijk. En in Christus is ieder volk voor de Heere God gelijk. En als het evangelie verkondigd moet worden in de eindtijd aan alle volkeren, omdat dat uiteindelijk het beslissende punt is waarop de eindtijd vervuld zal zijn, Matthäus zegt dat nog duidelijker zelfs dan Marcus, dan geldt dat ook voor de Bushmen. Niet meer en niet minder. En daar zit de pijn. En laat dan even een paar dingen nog mogen zeggen voordat ik u de dia's laat zien. Van oudsher is dat gebied in Botswana en in Namibië en ook een stukje van Zuid-Afrika, dat is die Kalahari-woestijn, waar die drie landen ieder een stukje van hebben, dat is het gebied van de Bushmen. En voor zover wij kunnen nagaan, hebben deze mensen er al vanaf de prehistorie geleefd. Want er zijn zelfs rotstekeningen te vinden in dat Bushmen-gebied, die ergens kunnen wedijveren met wat u bijvoorbeeld vanuit de prehistorie in Zuid-Frankrijk vindt, aan rotstekeningen. En die wijzen erop dat de oude kunst van de Bushmen al een zeer gerespecteerde kunst dient te zijn. Want zoals ze daar vorm aan hebben gegeven, dat is duidelijk aansprekend. Deze mensen leefden als verzamelaars en jagers. Verzamelaars van vruchten en de knollen die in de grond zitten. En dan van de jacht. En ze mogen dat heel primitief doen. Maar ze weten zelfs grote dieren als giraffen, als ze vlees nodig hebben, te schieten en te doden. En dat doen ze met een bepaald gif waarmee ze hun pijlen dus insmeren. En dat geeft verlammingsverschijnselen. En zo kunnen ze een dier neerschieten. Nooit meer dan ze nodig hebben voor hun dagelijks brood, dus voor hun dagelijks voedsel. Want je moet met de natuur zuinig omgaan. Dat is niet iets christelijks, dat is gewoon puur iets humaans. Je moet met de natuur zuinig omgaan. De blanken uit zuidelijk Afrika ontdekte die Kalahari-woestijn als een ideaal gebied om de hele grote farms te stichten en om vee daar te laten grazen. Maar dan wel 10 hectare bijvoorbeeld voor 1 koe. Hè, want het is natuurlijk wel woestijngebied. Al wilde na de regentijd best wat groeien. Dus grote farms. Goed voor het kweken van vee. En dan met name de koeien voor vleesproductie. De blanken hebben dat gebied ontdekt. De Tswana's hebben dat gebied ook ontdekt. Die waren er zelfs eerder dan de blanken. En ook de Tswana's hebben er hun farms gesticht. Nou, dat ging heel rigoureus. Een blanke kwam en die zei, ziezo, en vanaf dit punt, 100 kilometer noord, oost, zuid, west, daar ga ik mijn farm stichten. En hij maakte een fens, een afrastering. En dat betekende dat vanaf dat moment dat zijn gebied was. En het jachtgebied ging voor de Bushmen verloren. Daarbij komt dat de wilde dieren tegen de fens aanliepen en daar vaak ook de dood vonden. Dat gebied is nu volgezet met farms. De Bushmen die er leefden, die werden en passant cowboys, veehoeders, voor zover tenminste een blanke wat zag in een Bushmen. Kijk, een zwarte, dat was al een kaffer, en een kaffer is een mens zonder ziel. Maar een Bushmen was nog minder, daar moest je nog maar van uitmaken of het nou een mens was of een dier. Een Bushmen was lui en een Bushmen was dom. En er waren nogal wat van die veeboeren die zelfs een Bushmen niet eens wilden als cowboy en hem gewoon maar aan de kant ergens wegschopten. En dan huurden ze het Tswana's in. En die mensen moesten daar dan, hè, tussen die farms en ja, eigenlijk gedisqualificeerd als lui en arm en een wezen ergens tussen mens en dier in, die moesten daar hun weg zoeken. Nou, dat is hun vernedering. Ze waren wat religieus en ze zeiden, God heeft ons verlaten. Kijk maar, dat is ons lot geworden. God heeft ons verlaten. Na de Tweede Wereldoorlog bemoeide de gemeente Aranos zich met dat gebied. En Aranos ligt in het huidige Namibië. En Aranos, kleine gemeente van de gereformeerde kerk van Zuid-Afrika. En er was één man binnen die gemeente die heel bewogen was met het lot van de Bushmen. En die heeft toen een farm gesticht van 4000 hectare. Die is naar Zuid-Afrika gegaan en die heeft een pionier opgezocht die deze farm wilde gaan exploiteren met vee enzovoort, ten dienste van de Bushmen. Hij vond Jerling met zijn vrouw bereid om erheen te gaan, pioniers. Maar die Bushmen had een ziel. En omdat de boesman een mens is met een ziel, moet de boesman het evangelie verkondigd worden. Want het is niet zo dat God welk volk dan ooit ook in de wereld zou vergeten hebben. Want het evangelie is voor alle volkeren, ook voor de boesman. Al noemen ze zichzelf nog wit, blank, nog zwart, bantu, maar rood. Ze hebben ook een wat rode huidskleur. Boesman zeggen ook, wij zijn de rode. Ook voor deze mensen is er het evangelie. Willemien, de dochter van Jerling, kreeg verkering met een theologisch student uit Zuid-Afrika, Braam Leroux. Ze trouwden. Ze wonen er nu 12 jaar. Dit jaar is hun 13e jaar. En officieel mag je dan het burgerschap van Botswana aanvragen. En dat lag ook in de intentie van Braam en Willemien om dat dit jaar te doen. Of dat na alle toestanden nog lukken zal, dat is natuurlijk een tweede. Braam was ook bewogen en Willemien met het lot van de boesmen. Ze hebben dat Kourou-project opgezet. En sinds 1989 is dat Kourou-project in een stroomversnelling gekomen. Ook vanuit het buitenland met veel belangstelling. En daardoor kwamen die boesmen ook maatschappelijk omhoog. En dat zal naar alle waarschijnlijkheid ook de hele problematiek wel zijn binnen Botswana. De regering heeft van oog voor de boesmen, natuurlijk. En het sticht ook wel settlements, dus nederzettingen, om deze rondtrekkende zwervers een vaste plek te geven en hopelijk daarmee ook een vast bestaan. En daar doen ze ook hun best voor, want op die settlements, er komt een school, een lagere school, er komt een kleine kliniek. En er komen nog wel meer mogelijkheden om deze mensen dus iets te geven waar ze leven kunnen. Maar dan, te midden van de Tswana's en de lessen die op school gegeven worden, die worden dan ook gegeven in het Tswana. Want dat is de taal van Botswana, het land van de Tswana's. En ze moeten assimileren in die Tswana-samenleving. En naar alle waarschijnlijkheid is er toch een doorn in het oog van de minister van Binnenlandse Zaken geweest, dat door dat Kourou-project de boesmen zo in de belangstelling kwamen te staan, dat ze weer een stukje zelfvertrouwen gaf. Niet een stukje menselijk zelfvertrouwen, maar ook een stukje zelfvertrouwen vanuit het evangelie, dat ook de blijde boodschap voor hen er is. Op dezelfde manier als voor de Tswana's en de blanke boeren. In ieder geval, Braam moest het land verlaten. De president heeft die boot afgehaald. Heeft wel geschreven dat Braam niet provocerend moet optreden. Nou, dat is natuurlijk een stuk elastiek. Want wat is provocerend op een bepaald moment? Kun je natuurlijk alle kanten mee op. Kijk, en als ze Braam aanpakken en Willemien vanwege dat Kourou-project, wat ergens een stukje zelfstandigheid geeft aan de boesmen. Ja, wat denken van Hessel en Kobi? Die bezig zijn met de eigen boesmentaal, het Naro, wat ook een stukje zelfstandigheid geeft. Want in 1990 is er zo'n soort volksraad geweest onder de boesmen. En toen is aan ze gevraagd, wat willen jullie nou als prioriteit hebben dat er gebeurt? Dat hebben de boesmen gezegd, dat we onze eigen taal kunnen leren lezen en schrijven. En vandaar dat Braam ook in eerste instantie aan ons gevraagd heeft, als zendingsdeputaten, als jullie nou zendingswerk hier gaan doen, stuur ons dan in ieder geval iemand die vertaler is, die de taalmachtig is. Die de boesmen hun eigen Naro-taal bijbrengt, met daar tegelijk natuurlijk achter, dat machtige altijd voor alle vertaalwerk, dat ze ook in hun eigen taal het evangelie zullen gaan leren lezen. Dus dat ze de Bijbel gaan lezen. In hun eigen taal. Want beslofverrichting, laten we eerlijk zijn. Waarin kun je je geestelijk het beste uiten? Dat is in je eigen taal. En dat is voor ons als Hollanders soms ook nog in ons eigen dialect. Daar kun je ook je eigen geestelijk beleven in verwoorden. Maar Hessel en Kobi zijn dus ook bezig toch aan een stukje zelfstandigheid en bewustwording van die boesmen door hun eigen taal. En wat wij dus eerlijk tegen elkaar gezegd hebben als deputaten is, als Braam en Willem minder achter uit moeten, nou, 10-1, dat Hessel en Kobi meteen meegaan. Die zullen ze ook niet ontzien. Dat Jan en Beppie Wessels, die toch wat ingeschakeld zijn, meer algemeen in het zendingswerk en ook in Gansi zitten, dan misschien nog wat met rust gelaten zullen worden. Maar waarom Bramen Willemien wel en Hessel en Kobi in dat geval niet? Men probeert nu een gesprek te krijgen met de minister van Binnenlandse Zaken. Tot nu toe houdt hij de boot af. Broeders en zusters, jongelui, het probleem is dus nog niet opgelost. En als u bedenkt dat het Rijk van de Duisternis alles mobiliseert, wat hij ook kan mobiliseren, als het licht doorbreekt en het evangelie van de Heer Jezus Christus ergens doorbreekt, dan hoef ik u niet te vertellen hoe belangrijk ook in deze situatie ons gebed is. Onze voorbeden. Als Paulus de geestelijke wapenrusting geeft om onszelf te wapenen tegenover alle invloeden van buitenaf, dan besluit hij en broeders en zusters, bid voor ons, opdat ons een geopende deur gegeven wordt. Dat is de praktische toepassing van de geestelijke wapenrusting voor jezelf, tegelijk ook naar hen die staan in de frontlinie van de verkondiging van het evangelie. Dus, broeders, zusters, jongens en meisjes, want jullie kunnen de dingen ook al heel best begrijpen. Bid voor dat stukje zendingswerk, daar. Bid voor Bramen Willemien. Bid voor Hessel en Kobi. Bid voor Jan en Beppi. Dat is wat ik u als inleiding even wilde meegeven. Dan nu iets van de dia's. Verschillende dingen zullen u echt wel bekend zijn, denk ik. Na de pauze wat gelegenheid voor vragen. Dan iets over Kourou en over Jan en Beppi. Jongens en meisjes, wat ik u even eerst wil laten zien. Hier hebt u de kaart van Botswana. Botswana is zo groot als Frankrijk, iets groter zelfs nog. De meeste inwoners van Botswana, dat zijn er 11 miljoen, die wonen in het oosten. Dit is de meest vruchtbare streek. Dit wordt de Kalahari, en dan maak ik even een heel royaal gebaar. Hier hebt u de hele merkwaardige grens tussen Namibië en Botswana. Eigenlijk zou je kunnen zeggen een potloodstreep die op een gegeven ogenblik over de kaart getrokken is. Nou, zo is het ook geweest tussen Duitsland en Engeland toen ze dit gebied verdeelden. Hier hebt u dat gebied waar wij nu met elkaar over praten. Dat is dat Ghanzi-district. Ghanzi is ook de hoofdstad van dit stukje van de Kalahari-woestijn. Dit is Ghanzi. De afstand van Ghanzi naar Gaborone, de hoofdstad van Botswana, is ongeveer 650, 700 kilometer. En dan moet u nog eens ongeveer 250 kilometer deze kant op en dan bent u bij Johannesburg. Dus het ligt toch ook weer vrij dicht bij onze terreinen in Zuid-Afrika. Hier ligt Ghanzi, 40 kilometer ten noorden van Ghanzi, of noordoost. Daar ligt Dakar. En Dakar, en dat weet u allemaal, is het centrum van dat stukje zendingswerk wat broeder Jerling en zijn vrouw hebben opgezet, waar Bram en Willemien Leroux mee bezig zijn, waar het Kourou-project is ontstaan, waar ook die farm ligt van 4000 hectare die broeder uit Aranos voor de Bushmen gekocht heeft en die hij later ook aan de Bushmen heeft geschonken. Dus de kerkraad bezit een stuk land van 4000 hectare. En dat is ook wel een beetje bron van spanning, want de Tswana-chief van dit gebied, dus de hoofdman van de Tswana's, die zou heel erg graag ook het nodige te zeggen willen hebben over Dakar. Maar de kerkraad in alle vriendelijkheid en in alle liefde zegt, mijn beste man, jij mag hoofdman zijn, chief zijn, maar de kerkraad is altijd nog het hoofd van deze gemeenschap hier in Dakar. Het is ons grondgebied. Of daarmee de chief ook wat geprikkeld wordt, dat zijn allemaal van die dingen Ja, daar zijn ze ook mee bezig in Botswana, daar is de kerkraad ook mee bezig. Men probeert nu gewoon eens contact te hebben met het Swana's, met de top ook van de Swana's, zelfs met de minister, om de dingen nou eens uit te praten met elkaar, dat het de zending helemaal niet omgaat om die Bushmen op te zetten tegen de regering van Botswana, of ze te maken tot een eigen staat daar in die landen, maar dat het erom gaat om de boodschap van het evangelie aan deze mensen mee te geven. En dat Bushmen, net als Tswana's en Blanken, voor de Heer Jezus Christus gelijk zijn. Omdat in Christus nog Tswana is, nog Bushmen, nog Blanken. Gansi, Dekar. In Dekar wonen dus Bram en Willemien Leroux. Daar wonen Hessel en Kobi Visser. Daar zit het centrum van Kourou, van het maatschappelijk project. In Gansi wonen Jan en Beppie Wessels. Gansi is de hoofdstad van het district. Als u van Dekar over Gansi de hoofdweg neemt in de richting van Kawerone, en u slaat hier af, dan komt u op East Hanahai. En East Hanahai is een van de settlements die de regering geschapen heeft voor de Bushmen. Daar kunnen ze dan zich ontwikkelen tot een zelfstandig bestaan. En East Hanahai is vooral bekend omdat Hessel en Kobi daar niet alleen hun taal geleerd hebben, maar ook via de kleuterschool, de preschool daar bezig zijn, en Hessel daar zondags nog alles een stichtelijk woord spreekt. Want Hessel is geen dominee, al is hij dan theoloog. Hij mag dus een stichtelijk woord spreken. Nou, als ik luister naar Hessel met zijn stichtelijk woord en ik luister naar de manier waarop Jan preekt, dan zie ik het verschil niet tussen een stichtelijk woord en tussen een preek. Maar dat geeft ook niet. Wij vinden het gewoon fijn dat Hessel met zijn Bijbelkennis, en die is echt heel goed, dat hij net als Jan de blijde boodschap doorgeeft hier aan de Bushmen. En of dat dan een stichtelijk woord is of een preek, dat laten we verder in het midden. Maar daar zit Hessel dus heel vaak. Met Kobi. Als u van Gansi in de richting gaat van Namibië, want dan hier ergens ligt Windhoek, de hoofdstad van Namibië, en hier afslaat, dan gaat u naar beneden en dan komt u in Tsjubukwane. Ook dat is een settlement. Dus weer zo'n nederzetting van de regering van Botswana voor de Bushmen. En hier in Tsjubukwane werken Jan en Beppie Wessels. Vanuit Gansi. Toen in 1991 Hessel en Kobi, ik denk dat ik hier wel rustig kan praten over Hessel en Kobi en Jan en Beppie en niet allemaal hoef te zeggen dominee en mevrouw Wessels en broeder en zuster Visser, want Hessel is natuurlijk geen dominee. Ik denk dat ik gewoon kan vertellen over Bramen, Willemien enzovoort. Toen Hessel en Kobi in 1991 naar de Kalahari-woestijn gingen, naar Dekar, toen betekende dat voor ons gevoel zo'n beetje, ze zitten daar in een woestijn, zo ongeveer aan het eind van de wereld, met hele slechte communicatie. Nou, dat was ook inderdaad zo. De vliegreis was ook een mijl op 7. Van Kaberonne moest je zien dat je in Maum terechtkwam met het vliegtuig. Nou, dat betekende dat je of in Kaberonne een nacht moest doorbrengen in een hotel, of twee nachten voordat je door kon naar Maum. De aansluiting van Maum met een klein vliegtuig, een lijndienst naar Gansi, dat was ook al niet optimaal. Je was een aardig tijdje bezig voordat je in Gansi was, en dan moest je altijd nog die 40 kilometer over een vrij slechte weg naar Dekar. Dat is radicaal veranderd. In de eerste plaats omdat we ontdekt hebben dat de geloofszending van Flying Mission heel actief is in dit gebied van Botswana en de Kalahari. Waar een vliegstrip is, daar vind je de vliegtuigen van Fly Mission. Geen commercieel bedrijf, dat hoort ook niet bij een geloofszending. Piloten die tegen een vergoeding werken. Maar die vliegtuigen staan altijd wel klaar om zendelingen ergens te brengen. Om mensen die dienst doen in de hulpverlening, en dan vooral de sector van de verpleging en de artsen, hè, dus de geneeskundige sector, om die overal heen te brengen waar ze nodig zijn, en ook om patiënten die nodig opgenomen moeten worden in een ziekenhuis, naar een ziekenhuis te brengen. Een hele fijne organisatie die probeert te werken tegen kostende prijs, en dan de zending ook nog een keer reductie geeft. Dat betekende voor ons vorig jaar een rechtstreekse verbinding tussen Johannesburg en Gansi van 3 uur en 3 kwartier. In september heeft Descartes zijn eigen vliegstrip gekregen, dus de vliegtuigjes gaan nu ook van Johannesburg rechtstreeks naar Descartes. Hetzelfde vlieguren, 3 uur en 3 kwartier. Dus in die 3 jaar dat Hessel en Kobi er werken, is er wat de verbindingen betreft in ieder geval al heel veel veranderd. Ik mag dan zeggen dat Gansi een hoofdstad is van dat district. Denk dan alsjeblieft niet in de termen van een hoofdstad zoals u die kent in Nederland, ook al is het dan een provinciehoofdstad. Dit is Gansi. Er staan gebouwen, soms aardige grote gebouwen. Er is een school, er is een supermarkt, er is een benzinestation. Ik geloof zelfs dat er 2 benzinestations zijn, dus ook een garage. Er is een regeringsgebouw met de dingen erop en eraan. En omdat Gansi een district hoofdplaats is, wonen er ook nogal wat Tswana's. Dat is herkenbaar, want in de stenen huizen wonen de Tswana's. Over het algemeen, als je de Boesman ziet, dan is dat weer zo'n grashut. Jan en Beppi wonen hier. Mensen zeggen wel eens, het is 1 grote zandbak... En dan zeg ik, jawel, dat kan wel zo zijn, maar kijk eens, er groeit ook nog wel wat. Want onder het zand zit brak water. En er zijn planten en bomen, vooral de acacia's, die gewend zijn aan brak water en die zolang er water onder de grond blijft zitten, daar best willen gedijen. Dus het is niet 1 grote zandbak. Er is veel zand, maar er is ook begroeiing. De weg van Gansi naar Descartes, dat is dit. Daar heb je 4-wielaandrijving voor nodig. Een auto die ook wat hoog op zijn wielen staat. Nou, Braam en Hessel en Jan beschikken over een 4-wielaandrijving van dit formaat. En deze auto heeft ook nog een 2e versnellingsbak. Dat zelfs als je heel erg vastloopt in het zand, dat je dan nog kunt proberen om eruit te komen. Wat dan meestal ook wel lukt. U ziet het plaatsnamenbord van Descartes. Zo ziet het eruit in eerste aanblik. Links broeder Jerling, de pionier die op die 4000 hectare is gaan werken als veeboer. En daar ook de Boesman bij betrokken heeft. Zowel de Boesman ook als veeboeren gingen leven in Descartes. Dan in het midden Braam Leroux en rechts Willemien, de dochter van Jerling. En zij werken daar nu 11 jaar. In eerste instantie in de verkondiging van het evangelie. Maar toen werden ze in beslag genomen ook door het hele maatschappelijk werk, het Kourou-project. En ergens zijn Braam en Willemien toch lange tijd de managers of de motors geweest, als u zeggen wilt, van dat Kourou-project. Waarom? Omdat het evangelie altijd 2 kanten heeft, broeders en zusters, jongens en meisjes. De verkondiging met het woord en de verkondiging met de daad. Zo is het ook in ons kerkelijk leven. Zendingsdeputaten hebben vooral de verkondiging met het woord. En daarnaast hebben we deputatenhulpverlening die de dienst van de barmhartigheid, de verkondiging met de daad hebben. En ook in Botswana is er een goede samenwerking tussen zending en hulpverlening. In die begintijd is dit kerkgebouw er neergezet in Descartes voor de Boesman. En die is dan ook nu kerkgebouw van de kerkraad die er is, de Boesman kerkraad. Ik heb er altijd een vreselijke hekel aan om over onze kerkgebouwen te spreken als kerken. En dan zodra we het hebben over de zendingsterreinen te gaan praten over kerkjes, alsof dat allemaal wat minder waardig is. Een kerk is een kerk, een plaats waar de Heere mensen, zondaren ontmoet rondom het evangelie van de Heere Jezus Christus. En kerk betekent eigenlijk wat van de Heere is. Nou, zo is het ook met dit kerkgebouw. Dat het stamt vanuit toch een stukje zendingswerk vanuit de gereformeerde kerk van Zuid-Afrika, dat blijkt uit dit kerkelijk zegel wat in de muur van de kerk is aangebracht. Het duidelijke beeld van een huis dat gebouwd is op een rots. Als je je kerkelijk leven bouwt op het woord van de Heere God, dan sta je vast welke aanslagen er verder ook op de kerk gedaan mogen worden. De kerkraad van Descartes. Als u zo de gelaatskleur ziet van de boesmen, dan zult u al wel begrijpen dat ze zich de rode noemen. In tegenstelling tot de toch wel donkere Bantus, Tswana's, Herero's, soms zwarte Bantu-volkeren en in tegenstelling tot de blanke. Rechtstaande Braam, dan komt naar links Hessel en Jan Wessels. In Thesingen zouden ze zeggen, wat is die jongen afgevallen? Dat zal u misschien ook nog wel opvallen. Tijdens het werkbezoek is de akte van samenwerking getekend. Dat gaf even een probleem, want een deel van de kerkraadsleden kan absoluut nog lezen, nog schrijven. Maar Morris kon het wel en hij heeft het agreement van samenwerking ondertekend. Want we werken samen met de kerkraad van Botswana. Het is dus niet zo dat zendingsdeputaten zeggen wat er gedaan moet worden en het dan ook doen en invullen. Dat is een overleg. En toen de kerkraad van Descartes zei, waar we in eerste instantie behoefte aan hebben, dat is aan een vertaler, toen hebben we gezegd, dan proberen wij een vertaler voor jullie te vinden. Hessel en Koning. En toen ze zeiden, waar we ook dringend behoefte aan hebben, dat is aan een zendelingsechtpaar om het werk van Braam en Willemien op te pakken en voor te zetten en uit te bouwen, toen hebben wij dus Jan en Beppie mogen uitzenden. Maar dat is in overleg met de kerkraad van Descartes. Zowel Hessel en Kowie als Jan en Beppie staan ook in dienst van de kerkraad van Descartes. Descartes zelf. Even een paar dingen die opvallen. Rechts die toren met schotels. Dat is een straalverbinding. De grote hoofdwegen die rondom de grens van Botswana lopen, hebben om de 40 kilometer zo'n paal gekregen voor de straalverbinding met de hoofdstad Gaborone. En dat maakt telefoonverbinding mogelijk. Moet u nagaan, dat land is zo groot als Frankrijk. Dus er zijn aardig wat van die masten neergezet. Toen Hessel pas in Gaborone was, dan was de enige verbinding die wij hadden via de postbox in Ghanzi. Een poosje later belde Hessel mij op. Heel duidelijk. Ik zei, joh, waar zit je? Hij zegt, in Descartes. Ik zeg, hoe kan dat? Hij zegt, we hebben een straalverbinding. We zeggen, dat gaat via de straalverbinding naar Gaborone en dan via de satelliet naar Nederland. Nou, moet u nagaan. Als wij telefoon krijgen uit Zuid-Afrika, dan hoor je 2-3 lettergrepen wel. En de vierde die verdwijnt ergens, of je moet stoppen vanwege de echo in de lijn, want het is kabelverbinding. Nou, wie wel eens Hessel aan de telefoon heeft, of Kobi, die, of Jan of Beppie, die weet dat het een directe verbinding is. Prachtverbinding. Een paar maanden daarna belde die weer op en zegt, heb jij een fax? Ik zeg, moet ik met een fax op zendingshuis? Hij zegt, voor Botswana. Hij zegt, het is goedkoper dan onze telefoongesprekken en je kunt veel beter de dingen omschrijven en je hebt ook bewijs van wat je gezegd hebt als je het per fax doet. Dus het zendingshuis heeft een fax aangeschaft vanwege Botswana. Nou, dat gaat dan om 12:00 zo dat de fax van Kourou of van Jan en Beppie via Site Leko binnenkomt. Nou, als er dingen zijn waar ik meteen een antwoord op geven kan, dan lees ik het door, ik formuleer het antwoord en 11:50 gaat de fax terug. Dus binnen een kwartier heb je de zaken rond. En dat noemen we dan een Kalahari-woestijn van mensen die van alle communicatie afgesloten zitten. Nou, broeders en zusters, jongelui, laten we vreselijk dankbaar zijn dat we ook in de verbreiding van het evangelie kunnen werken met deze moderne middelen. Dat is toch ook de zegen van de moderne tijd, dat je zo direct met elkaar contact kunt hebben. Een tweede is dat er een boorgat geslagen is. Er is dus zuiver drinkwater, want een boorgat, dat boor je net zo lang totdat je geen brakwater meer hebt, maar echt zuiver water hebt. En dat is kwalitatief beter dan ons drinkwater. En als je goed drinkwater hebt, dan kun je natuurlijk een hoop dingen mee doen. Daar kun je ook een woestijn vruchtbaar mee maken. Met pijpleidingjes en kleine gaatjes op een afstand waar je de plantjes bij zet. Dat bekende druppelsysteem, wat Israël ook gebruikt heeft in de Negev-woestijn. Nou, dan kan een woestijn naar Bijbels beeld groeien en bloeien als een roos. Hessel en Kobi, nou, ik hoef u verder over Hessel en Kobi niets te zeggen. Ze zijn altijd omringd door Boesmankinderen, logisch. En als het kinderen zijn die opvang nodig hebben of verzorging nodig hebben, dan doen Hessel en Kobi dat ook. Als u kijkt naar de gezichtjes, dan ziet u duidelijk toch iets van die wat rode gelaatskleur. U ziet ook iets van de inplanting van het haar. Men zegt dat bosjesmannen zo genoemd zijn vanwege de inplanting van hun haar in bosjes. Een ander zegt, nee, het is omdat ze tussen de bosjes wonen in de Kalahari-woestijn. De geleerden zijn het met elkaar niet eens. Verwacht van mij dan vanavond geen uitspraak. Hun blokhutten. Eenvoudig, maar wel geriefelijk. Een blokhut om te wonen, daar kijkt u rechts tegenaan, met een keuken. Uit het gezicht onttrokken aan de rechterkant wat er haaks op staat, dat is het gastenverblijf. Want gasten ontvang je natuurlijk heel graag, logisch. En links een blokhut, daar zit Hessels studeerkamer in, hun slaapkamer en hun bad. Want echt, broeders en zusters, jongens en meisjes, 's avonds kun je daar met zo ongeveer 4 mensen heerlijk douchen en een bad nemen met kokend heet water. Want omdat er water gevonden is en er toch een soort watertoren in de kar staat die het water onder druk brengt, kun je op je huis een vat aanbrengen. Daar doe je water in, dat vul je 's morgens helemaal. Nou, de zon schijnt er zo van ongeveer 5:30, 6:00 uur 's morgens tot 's avonds 5:30, 6:00 uur. Er zit niet zo gek veel verschil tussen zomer- en wintertijd. Nou, in die tijd is het water goed opgewarmd. En daar kun je heerlijk gebruik van maken als je overdag stoffig en warm geworden bent, zeker in de zomer. Dus je hebt daar ook nog wel een stukje gerief. Het is een bijzondere zegen van de Here dat Hessel in deze toch vrij korte periode van 3 jaar al zo ver is dat hij de Boesmantaal grammaticaal heeft kunnen registreren, op schrift brengen. Dat is moeilijk, want de Boesmantaal is al een hele oude taal. Dus je hebt meer uitzonderingen dan regels als het gaat om de grammatica. Dan het verhaal van de kliks, nou dat zult u weten. Je hebt 26 medeklinkers en klinkers bij ons, in ons alfabet. Daar komt nog eens 7 × 4, dat is 28 kliks en toonhoogten bij. En dat moet allemaal een vorm krijgen in de taaltekens, de lettertekens, lettercombinaties die je gebruikt voor de klanken. Dat heeft Hessel uit moeten dokteren. We zijn bijzonder blij dat hij daarbij een hele goede begeleiding gehad heeft van Connie Koets Looyinga van Wycliffe Sil Bijbelvertalers. Er is ook een overeenkomst nu in de maak tussen zendingsdeputaten en Sil Wycliffe, waardoor Hessel ook in dienst komt van Sil Wycliffe. Dat is op het ogenblik in de maak. Maar je moet natuurlijk wel een alfabet kunnen ontwerpen. Maar dat is dan weer de verdienste van Kobi, die met haar onderwijservaring dat op een hele voortreffelijke manier gedaan heeft. Als u het vanaf een afstand zien kunt, dan heb je hier de A, de B en de C. Nou, dan ga je door met de D. Niet waar? Dan zit u in het rijtje van ons. Dan heb je daar de E en de F en de G. Maar omdat die 28 kliks enzovoort er ook nog tussenin zitten, krijg je combinaties van CG. CG met een streepje erboven, CH en een C met een streepje. Dus alleen al op de C heb je 4 mogelijkheden van kliks en combinaties. Nou, dan gaat hier de D beginnen. Dan krijgt u het verhaal ook nog eens een keer bij de D, DC, DQ, DTC. En dit is een combinatie van DX. En dan ga je EFG en dan krijg je weer de GH. Dus op de GH, op de G zit er maar één combinatie. En zo gaat dat door met die 26 letters van het alfabet. Waarbij er dan nog eens 28 in combinaties in voorkomen. En zo moet je die taal van de Bushman, die Naru-taal, in schrift brengen. En moet je het de mensen ook bijbrengen. Kobi met haar onderwijservaring doet voortreffelijk werk, zei ik u al. Hoe leer je de mensen dat? Je tekent de letters op het bord. Of eigenlijk, kijk, het is geen bord, want je werkt met viltstiften. Het is een G en een Q. De vinger van deze Bushman-vrouw, wat overigens de hulp is van Hessel en Kobi, die gaat zo over de letter heen, zo van beneden naar boven toe, of van boven naar beneden, en dan vegen ze hem uit. Maar ze volgt wel het beeld van de letter. Dan krijgt ze de viltstift in handen en dan moet ze zelf de letter weer tekenen. En zo leer je deze mensen de letters tekenen. Er is nu een klein groepje, dat zal een paar maanden duren. Dan hebben ze toch in een zekere zin lezen en schrijven geleerd. En dan is de hoop dat zij ieder ook weer een klein groepje om zich heen verzamelen. En dat die weer op hun beurt door deze mensen dan onderwezen worden in lezen en schrijven. En zo werkt dat dan daardoor in die Bushman-gemeenschap. Van belang is het onderwijs. Daar geeft de regering van Botswana ook behoorlijk wat aandacht aan, want op de settlement wordt onderwijs gegeven. In ieder geval de lagere school. Maar je kunt ook nog wat anders doen. Je kunt daar kleuterscholen stichten voor de kinderen van de leeftijd van 4, 5 jaar, voordat ze naar de lagere school gaan. Op de lagere school wordt Tswana geleerd, omdat Tswana de officiële taal is van het land. Op die preschool of kleuterschool geef je de kinderen alvast wat van dat Tswana mee. Dat de overgang voor die Bushman-kinderen van Naro niet zo groot is. Want het is toch een vreemde taal die ze zullen leren. Maar er is nog iets wat erg belangrijk is. Je geeft deze kinderen ook het evangelie mee. De communisten hebben ooit ontdekt dat als je kinderen van 4, 5 jaar iets meegeeft, indoctrineert, zoals dat heet, dat ze dat hun leven lang meenemen. Dat is waar. Ik ben zelf verbonden geweest aan een verpleeginrichting in Amsterdam, in de Jordaan, waar het leger des heils heel wat werk gedaan heeft. Ik had daar verhoudingsgewijs nogal wat echte Jordaners onder mijn hoede, die heel dement waren. En als je ook zo'n zaal opkwam, dan was het altijd een heel probleem om ze rustig te krijgen, vonden de zusters. En meestal lukte dat niet. Maar als je als dominee de zaal opkwam en je zette een lied in uit die oude bundel van Johan de Heer, die het leger des heils dus gebruikt heeft, van veilig in Jezus' armen, of daar ruist langs de wolken, of welke vriend is onze Jezus, dan werd het doodstil en ze gingen meezingen. Wat je als jong kind geleerd hebt, dat blijft je bij. En als de geest doorwerkt en dat gebruiken kan, dan gaat de geest door alles heen, zelfs door dementie heen. Broeders en zusters, jongens en meisjes, laat dat eens goed onthouden. En daarom is het ook geweldig dat Kuru, want dat is dan weer dat maatschappelijk project, begonnen is met die preschools, die kleuterschools, en dat op die kleuterschools ook het evangelie gebracht wordt. En wat men doet, dat is de Bushman alvast iets meegeven van wat hun toch eigen is aan expressie. Kijkt u maar naar het gezicht van deze onderwijzeres. He, dat gezicht, dat is gewoon hun tweede natuur. Dat beeld al uit wat ze op dat moment vertelt. En om nog even terug te komen op die Bijbelsgeschiedenissen. Het is de verdienste ook weer van Kobi om deze onderwijzeressen, de Bijbelsgeschiedenissen, bij te brengen. En ze te leren dat die Bijbelsgeschiedenissen hens historie zijn. En dat het uiteindelijk gaat om het evangelie van de Heer Jezus Christus. Zodat ze maar niet een verhaal vertellen, een misschien interessant, boeiend verhaal over wie dan ook uit de Bijbel. Maar dat ze leren om de spits te leggen in de richting van de Heer Jezus Christus, de Heere en de Heiland. We gaan naar East Hanahai. Welkom op de preschool. Het dagprogramma. Kijkt u maar naar 8:30, van 8:45 naar 9:00 prayer. Dat is gebed. En van 11:30 tot 12:30 songs en prayer. Er wordt gezongen en er wordt gebeden. En die songs, dat zijn dan de geestelijke liederen. Ook al voor de kinderen in hun eigen taal, naar hun eigen begrip van 4-5 jaar. Maar het zijn al de liederen die ze zingen mogen over de Heer Jezus Christus. En over de Heere, onze God. Zo leeft dat. Dat ziet er niet slecht uit als u kijkt naar de kleding. Nou, kinderen spelen graag met zand. Nou, de zandbak is dicht bij huis. En water is er ook. Dus je kunt taartjes maken en noem maar op. Kinderen zijn wat dat betreft overal gelijk. Maar de verdienste van de preschool is dat iedere dag gezorgd wordt voor een maaltijd voor deze kinderen. Die zitten in de gloei van hun leven. Dus geef ze een goede maaltijd. Dat kan zijn rijst met vlees en een soort saus of jus, hoe je dat verder noemen wil, van uien en tomaten. Overigens heel smakelijk hoor. U moet echt niet zeggen van nou dat smaakt nergens. Nee, dat is echt niet waar. Mielies kan heel smakelijk klaargemaakt. Ik heb er zelf altijd met heel veel genoegen van gegeten. Alleen, het moet natuurlijk niet eenzijdig zijn, want dan krijg je die mieliebuitjes van de eenzijdige voeding. En dat is natuurlijk averechts. Maar op die manier geef je aan deze kinderen van 4-5 jaar ook een heel goed verantwoorde maaltijd mee. Nou, zo gaat dat. U ziet er ook nog een soort oliebollen. Dat zijn meelbollen, die ook nog meegegeten worden. En dan, nou, dat weet u nog wel van de kalender. Het trof mij eigenlijk dat Bijbelse beeld dat ook een hond mee eet van de brokjes die vallen van de tafel van de kinderen. Ook daar kom je dat tegen. Maar dan de grote verrassing. Aan het eind van het schooljaar, en dat was op die dag het geval, komt er een extra iets. In dit geval heeft Hessel daar een grote zak met wollen gebreide dekentjes. Kunnen ook truitjes zijn, kledingstukken, wat dan ook. Uit Urk, verzonden, maar het kan ook komen uit Sliedrecht of waar dan ook vandaan door heel Nederland. Want er gaan bij ons uit het zendingshuis nogal wat pakken weg met dekentjes enzovoort. En die worden dan uitgedeeld aan de kinderen. Denk erom, de zomertemperatuur kan zoiets zijn van zo'n 35 graden in de schaduw. De wintertemperatuur is over het algemeen zo'n graad of 20 overdag. Maar dan gaat het wel toch wat min of meer naar nachtvorsten toe. Zo'n 0 graden, 1 erboven, 1 eronder. De nachten kunnen kil zijn. En als je lichaam dus toch wel zo'n hoge zomertemperatuur en zo'n lage wintertemperatuur moet overbruggen. Ik kan me indenken dat de mensen hier bij 20 graden al graag iets wolligs aandoen. Nou, die kinderen die krijgen dan hun dekentjes onder toezicht van de moeders. U ziet ook hier weer die typische huidkleur van de Bushmen. En dan gaan ze met vakantie. En dat is dan toch wel een leuk gezicht als je ze zo eens weg ziet gaan. Op alle settlements is nu een preschool vanuit het Kuru-project. East Hanahai zelf, de weg. Nou, je moet hier natuurlijk niet van de weg afraken. Zelfs met vierwielaandrijving, als een van je wielen natuurlijk blokkeert en de auto gaat wat schuiven en je hebt zware lading achterin die mee gaat schuiven, dan kantelt de wagen en dan kom je echt op zijn zij. Dat is Jan en Beppie dus overkomen toen ze met vakantie gingen. Dat is zo'n soortgelijke situatie, alhoewel ze dus op wat beter grondpad reden dan deze weg hier naar East Hanahai. Je kantelt en zegt nou niet, ja, Jan in zijn onervarenheid en al die verhalen. G. Draaier was 13 jaar in Venda. Nou, vlak voordat hij repatrieerde, is hij op dezelfde manier met zijn kar ook nog een keer ondersteboven gegaan. Nou, als iemand met 13 jaar ervaring zoiets overkomt, nou, me dunkt, dan mag Jan dat ook wel overkomen. Met misschien dan 1 jaar ervaring in het rijden hier. En als een wagen eenmaal goed in de slip terechtkomt en een van de wielen blokkeert, dan probeer dan nog maar eens een wagen goed in het gereel te houden. Zo ziet het eruit waar de boesmen leven in de settlements. Ik heb dat zo gewoon opgenomen. Zand, lage struiken, acacia's, bomen. En dan zie je daar een groepje mensen. En dat is dan bij een van de hutten waar de boesmen leven. Rechts ziet u nog wat paaltjes voor afscheiding. Datzelfde ziet u ook links als u onder de boom doorkijkt. Wat van die afscheiding. Nou, daar zitten dan de boesmen met hun specifieke hutten. Het liefst gebouwd tegen een boom aan, want in de zomer geeft die boom natuurlijk door zijn blad schaduwen. Maar dit is alles. Heel primitief. Ze leven ook binnen de omheining. Daar slapen ze ook meestal. Als je in Ganji misschien nog een deur hebt kunnen bemachtigen die weggegooid is door een blanke of een rijke Tswana, nou, dan kun je die er ook nog een keer inzetten. Hessel en Kobi hebben in de begintijd hier hun taalstudie gedaan, te midden van de boesmen. Daar hebben ze geleefd in deze hut. Later hebben ze eens gepraat met de boesmen of ze het erg vonden wanneer ze hier ook zo'n blokhut zouden zitten. Want ze wilden beslist geen verwijdering krijgen tussen hunzelf en de boesmen waar ze leefden. Nou, de boesmen vonden het helemaal niet erg, dus ze hebben hier ook inderdaad zo'n hut gebouwd. Men loopt er in en uit. Hier hebt u hem wat dichterbij. Gewoon weer vanwege dat vat. Want ook in East Hanahai zit een boorgat met goed drinkwater. Je kunt het vat vullen. Dus hier beschikken ze over een douche. Dus ook als ze 's avonds, zeker hier met die hoge zomertemperaturen, echt wat aan verfrissing toe zijn, dan kun je heerlijk met warm water afdouchen. U ziet hier ook het zonnepaneel. Hessel werkt met een computer. Dat heeft hij nodig voor zijn taalstudie. Want die computer die geeft exact aan door zijn uitslagen. U kent die beelden wel. Hè, welke klanken of er gebruikt worden. En hij is nu na zijn verlof teruggegaan naar Botswana met de beste computer. Voor zijn werk die we in Nederland konden aanschaffen. Wij vinden als zendingsdeputaten, als je mensen uitzendt en je geeft ze een opdracht, dan moet je ze in ieder geval van het beste materiaal voorzien wat ze nodig hebben om hun opdracht te vervullen. De boesmen proberen wat houtsnijwerk te doen, wat pijlkokers pijlen en dan in Ganji te verkopen aan de toeristen die daar dan wat er doorheen komen. Het is natuurlijk een vorm van inkomen, maar verder is het erg moeilijk om hier wat op te zetten. Dat wil zeggen, gewoon als boesmen. Maar vanuit Kuru is men een tuin gaan experimenteren waar je allerlei gewassen kunt kweken. Ook deze pompoenen. Want als je met dat water uit dat boorgat, dat is dus zuiver water, als je dat natuurlijk via die buisjes met dat ingenieuze druppelsysteem aanbrengt, dat water bij de planten brengt, dan kan er heel wat groeien. En deze voorraadschuur lag helemaal vol met een oogst van pompoenen. Alleen toen gebeurde er een ramp, er kwam een dief en die heeft hem leeggeroofd. Naar alle waarschijnlijkheid is dat geen boesmen geweest. Want de boesmen zijn van huis uit gewend om een samenleving op te bouwen van samendelen. Dus die pakken niet zo gauw de dingen van elkaar af. Het kan natuurlijk ook een Tswana geweest zijn. Het kan uiteindelijk natuurlijk ook nog een blanke geweest zijn. Dus daar moet wat op gevonden worden, dat in ieder geval de oogst veilig bewaard kan worden. Als je gaat verhuizen, dan doe je dat zo. Ja, realiseert u zich dat dat alles is wat een boesmengezin heeft, broeders en zusters, jongens en meisjes. Dit is hun hele hebben en houden. Die hebt u gezien op de voorplaat van het laatste zendingsblad. Zacharijs, oftewel Zacharia. Die hier dus ouderling is voor East Hanahai vanuit de kerkraad van Descartes. Dat is toch altijd nog zo'n 100 kilometer van Descartes zelf vandaan. Of hij nou altijd op de kerkraadsvergaderingen is. Ik denk dat je hem dat niet kunt aandoen. Bussen zijn er niet. En het snelste vervoer voor hem zal dan zijn met een ezel. En een ezelskar. We waren weer terug van East Hanahai op de doorgaande weg Gansi Kaberone. Dat is dus ook de weg waar Jan geslipt is. Nou, u ziet dat zand aan de kant van de weg. Als je even van de weg wat gaat afgeleiden, dan kom je daarin terecht. Deze mensen waren getroffen door bandenpech. Hun reserveband was ook lek. Ze hadden geen plakmateriaal en ze stonden er al anderhalve dag. Dat wil zeggen van donderdagsmorgens 8:00 en het was toen inmiddels vrijdagmiddag 4:00. Nou, onze werkers hebben natuurlijk altijd alle mogelijk materiaal bij zich. Want het kan hun ook overkomen, het kan ook nog een keer overkomen dat je pech hebt met je reserveband. Want je komt natuurlijk wel van alles tegen en zeker op dat gravel waar scherpe stenen kunnen zitten die door je band heen gaan. Nou, Hessel heeft ze geholpen. Hij heeft ze ook geholpen aan water. Dat hadden ze ook niet meer. Nou, hij had het ook in voldoende mate bij zich. En toen zeiden wij tegen Hessel, zeg, moet luisteren, als jij nou midden in de boesboes zit, dus niet op de hoofdweg, maar daar ergens middenweg zit, en jij krijgt daar een lekke band, of je krijgt pech, hoe red je dat dan? Ja, zit hij, dan ben ik afhankelijk van iemand die langskomt. En als er dan niemand langskomt, ja, zit hij, dan moeten ze me zoeken. Dat wil zeggen, ze moeten me eerst missen. En dan moeten ze me gaan zoeken. En dat moet natuurlijk met een laag vliegend vliegtuigje. En dan maar te hopen dat ze ergens tussen de bosjes in zien. Toen hebben wij gezegd, joh, dat kan niet. Dat is onverantwoord. We hebben dat binnen de deputatenkring besproken. En toen is besloten dat zowel Hessel als Jan allebei een radio-installatie krijgen die ze mee kunnen nemen als ze het veld ingaan. Was erg leuk. Leeuwarden had nog wat over van zijn afdrachten. En die zei heel spontaan, dan is één van de apparaten voor ons, voor Jan en Beppie. En Urk zijn meteen spontaan en wij zorgen dat Hessel en Kobi erin krijgen. Dus nu hebben ze radioapparatuur bij zich. Maar niet alleen voor noodgevallen. Nu kunnen ze heerlijk, als ze daar ergens in de boesboes zitten, kunnen ze een mooie radioverbinding hebben, of met Gansi of met Descartes. Dus ze kunnen ook nu, als ze in het veld zitten, overleggen met de kerkraad van Descartes, of overleggen als Hessel alleen is met Kobi, of Jan met Beppie. Kortom, er is nu een prachtverbinding ook voor onze mensen, als ze echt helemaal in het veld zitten. Op velerlei wijze. Hoe hou je een weg schoon? Een tractor met takkenbossen. En dat werkt. Ja, nou, wij hebben toch onze sneeuwschuivers? Werkt toch ook? Dat was het eerste gedeelte van wat ik wilde vertellen en wat ik u wilde laten zien.
Ja, dan zijn we nu intussen bijna aan de pauze. Ik stel voor dat we, voordat we een pauze beginnen, eerst nog zingen. En dan stel ik voor te zingen Psalm 68, het 5e en het 14e vers, vers 5. Uw hoop, uw kudde woonde daar. En vers 14, dat is, uw God, o Israël, heeft de kracht door zijn bevel u toegebracht. Voordat we gaan zingen, moet ik toch nog iets vertellen. We zijn een driekwart jaar geleden hier bijeen geweest toen Hessel en Kobe een zendingsavond hielden. Toen is er gecollecteerd, en u weet het nog, we hadden toen een aardig project, want Hessel die wil een computer hebben. En daar hebben we toen als gemeente heel wat geld voor bij elkaar gebracht. U hebt zich daar heel erg van de goede kant laten zien. Maar ik denk dat we vanavond kunnen stellen dat hier nog veel meer geld nodig is. Dus ik doe echt een dringend beroep op uw portemonnee voor het goede doel. Trek hem flink open. En niet alleen de mensen hier in de zaal die mogen collecteren. Maar ook alle personen thuis hebben in de afgelopen maanden vanuit de zendingscommissie een busje aangeboden gekregen. En daar mogen ze uiteraard dan ook hun bijdrage in leveren. Dan komt het uiteindelijk toch ook weer op het goede adres terecht. Ik wil hem graag hartelijk aanbevelen, deze collecte. En dan gaan we nu zingen.